And we shall read that very important and great chapter 13.
Dan zullen we dat heel groot en belangrijke hoofdstuk 13 van dit boek lezen.
1 Corinthians chapter 13, we shall read verses 1 to 7 only.
1 Corinthians, hoofdstuk 13, vers 1 tot 7 alleen.
And verse by verse alternatively.
Vers voor vers, om en om.
Though I speak with the tongues of men and of angels and am not charity, I am become a sounding brass or a tinkling cymbal.
In ons leven uitgevoerd wordt.
Thy living word may take a very strong lodgment in our hearts.
Dat uw leven woord een heel sterke plaats wat innemen in onze harten.
And may it bring forth fruit everlasting to the delight of the Father's heart.
En dat het eeuwige vrucht zal voortbrengen voor de heerlijkheid van de Vader's Zoon.
Lord, we commit this whole meeting and gathering into thy loving hands and offer this thanksgiving in the blessed, holy and the highly exalted name of Savior, Lord Jesus Christ.
We geven deze hele samenkomst in uw liefdevolle handen en we bidden dit samen in de naam van de Heer Jezus Christus, ons hoogverheven, liefdevolle Heiland. Amen.
We have seen there's more truth and vital direction on how to develop our Christian life in this chapter.
We hebben gezien dat er heel veel waarheid is en leiding in dit hoofdstuk om te zien hoe we ons geestelijk leven kunnen laten toenemen.
Every Christian who is a real believer, he likes to be like Christ Jesus.
Elke gelovige die werkelijk gelovig is, wil zijn zoals de Heer Jezus Christus.
And in nowhere else in the Bible than in this very chapter we find actual Christ-likeness.
In geen ander hoofdstuk in de Bijbel zoals in dit hoofdstuk vinden we werkelijk gelijkenis aan de Heer Jezus Christus.
This chapter gives us a Christ-like pattern of Christian living.
Dit hoofdstuk geeft ons een patroon zoals de Heer Jezus leefde voor ons christelijke leven.
The Christian church all around the world is filled with speakers.
De christelijke kerk over de hele wereld is vol met sprekers.
But they accomplish very little or nothing for the Lord Jesus Christ.
Maar ze doen weinig of niets voor de Heer Jezus Christus.
Why is that so?
Waarom is dat?
Because the love of God is not in their lives.
Omdat de liefde van God niet in hun levens is.
The love of God is not shed abroad in their hearts by the Holy Spirit.
De liefde van God is niet uitgestort in hun harten door de Heilige Geest.
See please Romans chapter 5.
Zie alsjeblieft Romeinen hoofdstuk 5.
And verse 5.
En vers 5.
Somebody kindly of read it.
Iemand alsjeblieft leest het.
Any one of you can read this.
Romeinen 5 vers 5.
En de God maakt niet beschaamd, omdat de liefde God in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest die ons gegeven is.
People may as well remain in their homes than hear much of the preaching that goes on in evangelical platforms nowadays.
Mensen die kunnen zelfs in hun huis blijven en vanuit hun huis horen de evangelische samenkomsten die vanaf vele platformen gegeven wordt.
Because the messages are not saturated with love.
Want de boodschappen zijn niet gebracht met liefde.
It's just noise.
Het is alleen lawaai.
We don't want to just get information.
We willen niet alleen informatie krijgen.
God wants to feed his people with his living word.
God wil zijn volk voeden met zijn levende woord.
It is said about D.L. Moody, he used to always preach the wrath of God and judgment of God.
Het wordt gezegd van D.L. Moody dat hij altijd de toren en de wraak van God
predikte. When a young preacher, Mr. Harrison, came down to Moody's church where Moody used to preach.
Op een dag kwam een jonge prediker, en zeker meneer Harrison, naar Moody, in de kerk waar hij pleegde te spreken.
He was just a young boy of 18 years.
Hij was een jonge man van 18 jaar.
And he told Moody, I want to preach in your church.
En hij zei tegen Moody, ik wil spreken in uw kerk.
So Moody says, well, what this young boy is going to preach here in my church?
Moody zei, wat zou deze jonge man willen spreken in mijn kerk?
Anyway, since Moody had got an engagement outside, he told his wife, well, this young boy has come. And he got the elders together and said, well, give him a chance to preach in our church. Well, I'm out for a few days.
Omdat Moody net een afspraak had en toen hij in de gemeente kon zijn en hij de oudste samengeroepen had, zei hij, goed, laten we hem een kans geven dat hij kan spreken in onze gemeente.
So this young man began his first day preaching on John's Gospel, chapter 3, verse 16.
Deze jonge man begon zijn eerste dag boodschap over Johannes 3, vers 16.
Then second day also he preached on the same.
De volgende dag sprak hij ook over hetzelfde.
Third day also on the same.
De derde dag ook over hetzelfde.
Fourth day also on the same.
Vierde dag ook.
Fifth day also same.
Vijfde dag ook hetzelfde.
Sixth day also same.
Zesde dag ook hetzelfde.
And the seventh day came.
En de zevende dag kwam.
He said, I can't find any better verse than this in the Bible.
Hij zei, ik kan geen beter vers vinden dan dit in de Bijbel.
And he preached the same verse.
En hij preekte over hetzelfde.
And he finished the message.
En hij eindigde de boodschap.
He said, if there was a Jacob's ladder from earth to heaven.
En hij zei, als er een Jacob's ladder was van de aarde naar de hemel.
And if I could climb that ladder and go up.
En als ik die ladder op kon klimmen en de boven kon gaan.
And I would see angel Gabriel sitting down there.
Dan zou ik engel daar zien zitten.
And I would ask one question from Angel Gabriel.
En ik zou die engel Gabriel, die ik daar zag, één vraag willen stellen.
Angel Gabriel, how do you know that God is love?
Engel Gabriel, hoe weet je dat God lief is?
He said, I know God is love because he so loved this world that he gave his only begotten son.
Hij zou zeggen, ik weet dat God lief is omdat hij zijn enige zoon gaf voor deze wereld.
Yes, and then Moody returned from his engagement, he asked his wife, well, how is our young preacher getting on?
Toen Moody terugkwam van zijn bespreking, toen vroeg hij aan zijn vrouw, hoe ging het met die priester, met die prediker?
Oh, he's getting on very, very well.
Hij heeft heel goed gesproken.
The whole church is full.
De hele gemeente is vol.
And all the people are bringing their Bibles with them.
En alle mensen brengen hun Bijbels met hen mee.
And it is said that Moody heard that last message of his young man, Moody was in tears.
En het is gezegd dat toen Moody de laatste boodschap van die broeder hoorde,
we need more people who speak on the love of Christ than the judgment and the anger and the wrath of God.
We hebben meer mensen nodig die spreken over de liefde van de Heer Jezus Christus dan over zijn toornse oordeel en zijn wraak.
When we came to the Lord, it was not the judgment and the wrath of God that drew us to Christ. It was the cross, His love, that broke our rebellious and stony heart.
Toen wij tot God kwamen, was het niet zijn toorn en zijn wraak en zijn oordeel wat ons tot hem trok, maar het kruis van zijn zoon, zijn liefde. Wat onze opstandige en verkeerde harten brak.
Now this very first verse of the 13th chapter.
Nu zullen we zien het eerste vers van 13 hoofdstuk van Korinthe.
What does it say?
Wat zegt het?
Though I speak with the tongues of men and of angels, and am not loved, I am become a sounding brass and a tinkling cymbal.
Al ware dat ik met de taal der mensen en der engelen sprak en de liefde niet had, zo ware ik een klink op mijn taal of luide schaal geworden.
You find now this charismatic movement getting a lot of ground in Christendom.
We zien vandaag de dag dat de charismatische beweging veel terrein verovert.
People go after the spectacular. If they see something very spectacular, something out of the natural, they are drawn towards and attracted towards such things.
Mensen willen het sensationeel, ze gaan achter het sensationele aan. En ze worden door die dingen aangetrokken.
I was myself 3 years with the charismatic movement in Calcutta.
Ik was zelf bij de charismatische beweging gedurende 3 jaar in Calcutta.
And I used to see these people jumping and full of joy and shouting and having these daring meetings.
En ik zag die mensen springen en vol met vreugde en in die opkomende bewegingen.
And I used to go. I used to go home in my room and say, Lord, you know I'm a very big fool. I don't know anything of the Scripture. But I want your best for myself.
Ik ging naar mijn kamer en ik zei, Heer, ik ben een dwaas. Ik weet niet veel van uw woord, maar ik wil het beste van u voor mezelf.
If this experience is for me, then let me have it. If it is not for me, then please save me from it.
Als deze ervaring voor mij is, laat het me ook hebben. Als deze ervaring niet voor mij is, alsjeblieft bespaar me.
Then I used to go to staring meetings and I had a very good friend of mine there.
En ik ging naar die samenkomsten en ik zag er ook een goede vriend van me.
Once he was in tears and saying, glory, 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 Jesus, Jesus, Jesus.
Een keer was hij in tranen en zei, glory, 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 Heer Jezus, Heer Jezus, Heer Jezus.
And one of the pastor, Penny, came and put his hand on his, and yes, it's coming, brother, take it, it's coming.
En een keer kwam de dominee en die legde zijn handen op de schouder en zei, ja, het komt eraan, het komt.
So I said, what is this, take it, give it.
En ik zei, wat is dit?
Then I saw one young girl laughing like anything, laughing.
En ik zag een meisje lachen.
Then, after some time, she began to roll on the ground.
Op een gegeven moment begon ze over de grond te
rollen. Round and round like this.
Om en om te rollen.
And other people began to roll on the ground.
En de mensen begonnen ook om over de grond.
And all, it was a very shameful scenery.
Het was een heel verschandelijke vertoning.
All clothes gone off, and one brother goes and puts out the light.
En de kleren gingen uit, en de broeder deed licht uit.
That was still worse.
En het was nog erger.
And I asked Brother Carl Butler, who was the missionary, who was the pastor of that church. I said, Brother, what is this? So much laughing and all that.
En ik vroeg die broeder die dus de zendeling was en de zegt de voorganger van die gemeente.
Oh brother, this is the joy of the Lord.
Broeder, dit is de vreugde des Heren.
I don't find that kind of joy in the Bible.
Ik vind die vreugde niet in de Bijbel.
The joy of the Lord is deep down in the heart of the believer.
De vreugde van de Heer is diep in het hart van de gelovige.
There can be a lot of sorrow, affliction outside.
Het kan veel, kan zijn dat er veel droefheid en kwelling van buiten is.
But this is a joy which no man can take from us.
Maar binnenin is de vreugde die niemand van ons weg kan nemen.
Apostle Paul says, I'm joyful in all my tribulations.
Apostel Paulus zegt, ik ben vreugdevol in al mijn beproevingen.
So the Lord says that if you can even speak with the tongues of angels, but if you have no love, it's nothing at all. That's noise. That's a noise.
Daarom zegt de apostel, zelfs al kon ik spreken met de tongen der engelen, maar ik had de liefde niet, is niets, is alleen lawaai.
Then verse 2.
Dan vers 2.
Though I have the gift of prophecy and understand all mysteries and all knowledge. Now this is the one of the foremost of gifts.
En al waar het dat ik de gave der profetie had en wist alle verborgenheden en al de wetenschap, dit is een van de vooraanstaande van de gaven.
This gift of prophecy is the foremost of gifts of the Holy Spirit.
De gave van profetie is een van de vooraanstaande gaven van de Heilige Geest.
See please chapter 14 and verses 1, 2 and 3.
See hoofdstuk 14 vers 1, 2 en 3.
Follow after charity and desire spiritual gifts, but rather that he may prophesy. For he that speaketh in an unknown tongue speaketh not unto men but unto God. For no man understandeth him. How be it in the spirit, he speaketh mysteries. But he that prophesieth speaketh to men to edification, exhortation and comfort.
Jaag de liefde na en ijvert om de geestelijke gaven, waarmee staat gij mocht profiteren. Want die ene vreemde taal spreekt, spreekt niet de mensen maar goden, want niemand verstaat het, doch met de geest spreekt hij verborgenheden. Maar die profiteert, spreekt de mensen stichting en vermaning en vertroosting.
Some who have got this gift of prophecy are nothing in the sight of God.
Sommigen die deze gaven van profetie hebben, zijn toch niets in het oog van God.
Though I have, can understand all mysteries and all knowledge, yet God says that there are nothing in his sight.
Al waren er de gaven, al wist ik al de verborgenheden en de wetenschap, toch kan ik niet zijn in zijn oog.
Knowledge puffs up.
Kennis maakt opgeblazen.
See, please, 1 Corinthians chapter 8.
1 Corinthians hoofdstuk 8.
Verse 1 and 2.
Vers
1 en 2. Now as touching these things offered unto idols, we know that we have all knowledge. Knowledge puffeth up, but love edifieth. If any man think that he knoweth anything, he knoweth nothing, yet as he ought to know.
Aangaande nu de dingen die er afgodig over zijn, we weten dat we alle tezamen kennis hebben. De kennis maakt opgeblazen, maar de liefde sticht. En zo iemand meent iets te weten, die heeft nog niets gekend, gelijk men behoort te kennen.
Some people are very much impressed with their own understanding.
Veel mensen zijn erg onder indruk van hun eigen begrip.
They pass all sorts of information.
Ze brengen veel informatie.
But in God's sight, that understanding and knowledge amounts to a big zero.
Maar in Gods ogen is al die kennis en die kennis alleen een grote nul.
God does not say they are not of much use to me.
God zegt het is niet dat het niet van waarde voor me is.
He says they are no use to me at all. He says.
Hij zegt het is voor mij van totaal geen waarde.
The Revelation chapter 2.
Openbaring hoofdstuk 2.
And verse 4 and 5.
Vers 4 en 5.
Can you read somebody?
Of iemand het wil lezen.
Revelation 2, verses 4 and verse 5.
Openbaring hoofdstuk 2, vers 4 en 5.
Anyone who is open first can read this.
Iemand?
Two verses.
Kan lezen openbaring hoofdstuk 2, vers 4 en 5.
Maar ik heb tegen u dat gij uw eerste liefde verzaakt hebt. Gedenk dan van welke hoogte gij gevallen zijt. En bekeer u en doe weder uw eerste werken. Maar zo niet, dan kom ik tot u en ik zal uw kandelaar van zijn plaats wegnemen, indien gij niet bekeert.
God says to this church in Ephesus, which was one of the great spiritual churches in the first century, that I will, because you have left your first love, I will remove your candlestick. I don't want you. You are no use to me at all.
God zei tegen de gemeente van Ephesus, die in het begin een grote en een geestelijke gemeente was, als je niet bekeert en die eerste werken doet, zal ik je kandelaar wegnemen.
En
die bent voor mij voor geen waarde.
Chapter 13 verse 2.
Openbaring hoofdstuk 13 vers 2.
And though I have all faith, so that I could remove mountains.
Korinthe 13 vers 2.
so that I could remove mountains. So much faith that you could remove the mountains.
1 Corinthians 13 verse 3. En dat ik al het al ware, dat ik al het geloof had, zodat ik bergen verzet en de liefde niet had, zo ware ik niet.
Have you got that faith to remove mountains?
Heb je zo'n geloof dat je bergen kan verzetten?
Suppose you say the Alps, let the Alps come and come into Holland.
Stel dat je zegt, laat de Alpen komen en ze in Holland neerdalen.
Your name will be in the newspapers first, in the big headlines.
Je naam zal in de kranten komen voor.
Oh, you're the big, great preacher Benjamin. He has shifted the Alps and brought into Holland.
Is een grote prediker gekomen, zeker meneer Benjamin. En hij heeft de Alpen van Zwitserland naar Nederland gebracht.
And you find everybody is coming to my house.
En je ziet dat iedereen naar mijn huis komt.
They want to see who is this great man.
Ze willen zien wie deze grote man is.
It'll be all in TV and in radio and everywhere.
Ik zal op de televisie komen en over de radio.
Very great person.
Grote persoon.
Never seen such a person in the whole world.
Nooit zo'n persoon gezien in de hele wereld.
And everybody wants to know who is this man.
En iedereen wil weten wie is die man.
Yes, you can raise the dead also.
Ja, je kan de doden ook opwekken.
You have got such a power of resurrection.
Je hebt zo'n kracht van opwekking.
That you speak to the dead person rises up.
Opstanding, dat je spreekt tot de doden en ze worden levend.
There's a big mountain too, isn't it?
Er is een grote berg ook.
And people want to know who is this great man.
En mensen willen weten wie is deze grote man.
And you have millions of disciples also.
En je hebt miljoenen van discipelen achter je.
They want to be a disciple of such a man.
Ze willen ook een discipel zijn van zo'n
man. But what does God say?
Maar wat zegt God?
In the sight of God is nothing at all.
In de ogen van God is het niets.
Yes, you can remove mountains.
Ja, je kan bergen verzetten.
You can do big miracles.
Je kan grote wonderen doen.
You can do wonderful works.
Je kan geweldige dingen doen.
And God says it's nothing at all.
En God zegt het is helemaal niets.
In the sight of the world it will be very big.
In de ogen van de wereld is het iets.
Very great things.
Groots.
But in sight of God it is nothing.
Maar in de ogen van God is het niets.
This is Matthew's Gospel.
Zie Matthäus.
Chapter 7.
Hoofdstuk 7.
21 to 23.
21 tot 23.
Matthew's Gospel, chapter 7. And 21, 22, 23. Not everyone that saith unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven, but he that doeth the will of my Father which is in heaven. Many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in thy name? In thy name have cast out devils, and in thy name done many wonderful works. And then will I profess unto them, I never knew you, depart from me, he that worketh iniquity.
Niet een iegele die tot mij zegt, Heere, Heere, zal ingaan in het koninkrijk der hemelen, maar die daar doet de wil mijns vaders die in de hemel is. Veel zult er die daar tot mij zeggen, Heere, Heere, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam duivelen uitgeworpen en in uw naam vele krachten gedaan? En dan zal ik hun openlijk aanzeggen, ik heb u nooit gekend, gaat weg van mij, gij die ongerechtigheid werkt.
Some people will say, well, if God was not with this man, he would not have been able to do such big things.
Sommige mensen zullen zeggen, als God niet met die man was, had hij nooit deze grote dingen kunnen doen.
How can this man raise up the dead or remove mountains unless God was with him?
Hoe kan deze man dood opwekken en bergen verplaatsen? Alleen als God met hem was.
That's how people are deceived today by seeing big miracles, big campaigns of healing, big people speaking with new tongues, and people are carried away. And they think if God was not with them, how will they do such great things?
Op dezelfde manier denken de mensen over een grote genezingssamenkomst en over spreken in nieuwe tongen en al deze dingen. En ze denken, als God niet met die man was, hoe konden deze dingen nou gebeuren?
But if that was true, then why were these verses written in the Bible?
Maar als dat waar was, waarom staan deze versen dan in de Bijbel?
Because it is possible to have such tremendous faith to remove mountains, raise the dead, and yet have no love. And be nothing in the sight of God.
Omdat het mogelijk is om zo'n geloof te hebben om bergen te verzetten en doden op te wekken en toch geen geloof te hebben en toch niks te zijn in de ogen van God. En toch geen liefde te hebben en toch niks te zijn in de ogen van God.
Now here is a different type of person in verse 3.
Hier is een ander soort persoon.
Chapter 13 and verse 3.
In 1 Corinthians 13 verse 3.
Though I bestow all my goods to feed the poor, and though I give my body to be burned and am not loved, it profited me nothing.
En al waar het dat ik al mijn goederen tot onderhoud der armen uitdeelde, en al waar het dat ik mijn lichaam overgaf dat ik verbrand zou worden, had de liefde niet, het zou me geen nuttigheid geven.
Now these actions are sort of sure proof that Christ is demonstrating my life.
Deze dingen zijn een soort heel duidelijk bewijs dat Christus in mijn leven werkt.
If you give all your goods to the poor people, you'll think, well, this man is just like Christ.
Als je al je goederen aan de arme mensen geeft, zeggen mensen, nou, die man
give,
is werkelijk als Christus.
But the word of God says, you can give all your money to the poor and feed them and give all your charity.
Maar het woord van God zegt, je kan al je geld aan de armen geven en ze voeden en allerlei liefdadigheidswerk doen.
But yet, you are not a Christian. Christ is not in your life.
En toch is Christus niet in je leven.
I know some people who will sacrifice and give their body to be burned even. There was such a man in our fellowship in India.
Ik ken mensen die zelfs hun lichaam zouden geven om verbrand te worden. Er was zo'n man in onze gemeenschap in India.
But there was not a speck of love in that man.
Maar er was geen vonk liefde in die man.
We give money to the poor people.
We geven geld aan arme mensen.
Not because we love them.
Niet omdat we ze lief hebben.
In your country they are no beggars, I think.
In uw land zijn geloof ik geen bedelaars.
We have some German engineers come to India working with me.
Duitse ingenieurs die in India kwamen en die met me meewerken.
And he said, Mr. Benjamin, I heard that there are beggars in India. I want to see beggars.
Hij zei, meneer Benjamin, ik heb gehoord dat de bedelaars in India zijn. Ik zou wel eens een bedelaar willen zien.
I said, well, I'll show you a lot of beggars when I take you to the town.
Ik zei, goed, ik zou een heleboel bedelaars laten zien als ik je meeneem naar de stad.
So next time I took him in the town, in the city, and we found a number of beggars.
En de volgende keer nam ik hem mee naar de stad en we vonden een heleboel bedelaars.
One beggar had a sword which was going through his stomach and coming out from here.
Eén bedelaar had een zwaard door zijn buik heen gestoken hier erin en kwam naar achteren.
He was holding the sword and shaking it like that.
En hij hield het zwaard
through
vast.
The body.
En hij schoof het zo door zijn lichaam heen.
And he made a lot of money that way.
En hij verdiende heel veel geld op die manier.
So it was a wonder for these Germans to see so many beggars in India.
Het was een wonder voor die Duitsers om zoveel bedelaars in India te zien.
And he gave a lot of money to those people.
En hij gaf heel wat geld aan die mensen.
He was taking out his purse and giving so much money to them. They were so happy.
En op zijn portemonnee gaf veel geld aan die mensen. Ze waren zo
you think
gelukkig.
He gave that money because he loved them?
Dacht je dat hij het geld gaf omdat hij ze lief had?
No, it's not love.
Nee, het is geen liefde.
It's just pity.
Het is gewoon een soort medelijden.
It is something like a self-righteousness.
Zoiets als zelfgerechtigheid.
You see today in this world many philanthropists.
Je ziet vanavond in de wereld veel liefhebbers van mensen.
They give a lot of money, millions of dollars and pounds and rupees. For the poor people and orphanages and all such things.
Ze geven miljoenen dollars en gulden en roepies aan de weeshuizen en al dat soort dingen.
Yet no love.
Geen liefde.
How much of such charity you find in Christendom also?
Hoeveel van die liefdadigheid vind je ook in het Christendom?
We think if we give money for the Indian poor Indian people, well, it will be a very big blessing for us.
Wij denken als we geld geven aan de arme Indiase mensen, zal het een grote zegen voor ons zijn.
We don't love it. We don't love them. We don't do that because we love them.
We hebben ze niet lief. We doen het niet omdat we ze lief hebben.
That's what God's word says.
Dat zegt God's woord.
You can give money to the poor, your charity to the poor people, and yet without love, you're nothing at all.
Dat is wat God's woord zegt. Je kan medeweelzaamheid of weldadigheid geven aan de armen, en als je geen liefde hebt, is het toch nog helemaal niet.
We place a great emphasis on speakers. People who speak and who give great mysteries of God's word, we admire them and we give great importance to them.
We leggen veel nadruk op sprekers die Gods woord uitleggen en die geheim uitleggen, en we geven veel aandacht aan ze.
But in God's sight, they are nothing.
Maar in Gods ogen zijn ze niet.
That's what we find in Corinthians 13 chapter verses 1 to 3.
Dat vinden we in 1 Corinthians 13, 1 tot 3.
Now Paul gives us in simple language this tremendous and profound look into the very mind of God.
God, Paulus geeft ons in eenvoudige woorden een hele diepe inzicht in de gedachten van God.
In this chapter, the apostle opens up God's mind and shows what is really in the mind of God.
In dit hoofdstuk, de apostel opent God's gedachten aan ons en laat ons zien wat er werkelijk in God's gedachten is.
And it is quite different from what is in the mind of man.
En het is heel erg verschillend van wat in de menselijke gedachten is.
What man thinks to be very great and very big and very nice and very great in the sight of God is nothing.
Wat de mensen denken dat erg goed is en erg groot en erg geweldig is in de ogen van God niets.
And if we miss this important point, what is in the mind of God, we have missed the essential thing which is in the gospel of Christ.
Als wij dit essentiële ding wat in de gedachten van God is missen, dan missen we ook het essentiële ding wat in de evangelie.
Now in the next three verses, 4, 5, 6 and 7, 4 verses, the apostle like a master surgeon, he just takes love and makes a dissection on the table, opens it out.
In de versen 4, 5 en 6 is de apostel net als iemand in de winkel die de liefde tevoorschijn haalt en het helemaal openvouwt.
Like a surgeon who takes the body and dissects it, opens it out to public. So the apostle here, like a master physician, master surgeon, he takes love, puts it on the table, cuts it, and opens it out and makes you see it through a microscope.
Het is als een anatoom die een lichaam op de tafel legt en het opensnijdt en al de dingen uitlegt.
So that we may know what is the real meaning of love.
Zodat we weten wat de werkelijke betekenis van liefde is.
Not the love of man.
Niet de liefde van mensen.
But what is the meaning of the love of God?
Maar wat is de betekenis van de liefde van God?
Now here is that love under the microscope.
Hier is de liefde onder de microscoop.
What is that? Love suffers long and is kind.
Wat is het? Het is liefde is langmoedig en ze is goedertierend.
How does love suffer?
Hoe is liefde langmoedig?
It suffers on behalf of other people.
Het lijdt voor andere mensen.
The natural man usually loves to escape from suffering.
De natuurlijke mens houdt ervan om de lijden te ontsnappen.
A natural man runs from suffering, from sacrifice.
En de natuurlijke mens loopt weg van het lijden en van offerbrengen.
And this is why the Lord Jesus Christ prayed and Gethsemane, Lord, not my will, but thy will be done.
Daarom bad hij Jezus, Vader, niet mijn wil, maar uw wil zal gedaan worden.
He was the most innocent person.
Hij was de meest onschuldige persoon.
He was sinless.
Hij was zonder zonde.
Sinlessly perfect.
Zonder zonde en
the Lord Jesus Christ never sinned even by one thought.
De Heer Jezus zonde zelfs niet met één gedachte.
The word of God said he knew no sin.
De woord van God zegt hij kende geen zonde.
There was no sin in him.
Er was geen zonde in hem.
And he did no sin.
Hij deed geen zonde.
He was separated from sinners.
Hij was afgescheiden van zonde.
He was perfectly and pure and holy and spotless.
Hij was volmaakt en heilig. En zuiver en vlekkeloos.
And yet such a terrible suffering had to come upon him.
En toch zo'n verschrikkelijk lijden moest over hem komen.
He was to be spat upon.
Hij moest
er
moest
over gespuugd worden.
Hij moest geslagen worden.
And he was to be nailed and crucified.
Hij moest aan een kruis gespijkerd worden en gekruisigd.
And not only crucified.
En niet alleen gekruisigd.
When he was crucified, all his bones came out of joint.
En maar toen hij gekruisigd werd, al zijn beenderen kwamen schoten uit de kom.
Because they first nailed one hand.
Want eerst een spijker aan één hand.
Then they pulled the hand and nailed the other hand.
Dan trokken ze aan de hand en spijkerden de andere.
Stretched like that.
Uitgestrekt.
Then they stretched the legs.
Dan strekten ze de benen.
And they nailed it.
En ze spijkerden.
And there was a big hole in the ground.
En er was een groot gat in de grond.
And they took through the cross.
Namen ze het kruis.
They didn't put it slowly. They just threw it like that.
Ze zetten er niet in, maar ze smeten het erin.
And all these joints came out.
En al de beenderen schoten uit de kom.
What a terrible suffering it.
Wat een verschrikkelijke.
Take your one thumb and just do it. How much suffer you suffer?
Denk aan je duim als die uit de kom schiet. Hoeveel pijn dat doet.
But the Lord Jesus Christ, all his bones were out of joint.
De Heer Jezus Christus, al zijn beenderen schoot uit de kom.
Psalms 22.
Ziet Psalm 22.
And verses 13 to 18.
Tot 18.
13 to 18. Let us read alternatively.
Zullen we om en om lezen?
They gaped upon me with their mouths as a ravening and a roaring lion. Verse 14. My strength is dried up like a potsherd, and my tongue cleaveth to my jaws, and thou hast got me into the dust of death. I may tell all my bones, they look and stare upon me. Here in verse 14, he said, all my bones are out of joint. All my bones.
In verse 15 staat al mijn beenderen hebben zich vaneen gescheiden.
The simple law of physics.
Het is eenvoudige wet van de fysica.
The law of action and reaction.
De wet van actie en reactie.
As soon as this cross was thrown down, there was a reaction, and all these bones came out of joint.
Zodra het kruis de grond raakte, was een reactie en al die beenderen schoten uit de kom.
All his bones were seen.
Al zijn beenderen konden gezien worden.
The beat is so badly. The body.
Zo erg geslagen.
Because Satan was full of fury.
Satan was vol van.
And all his fury was on the body of the Lord Jesus Christ.
Van verschrikkelijke kwaadheid. En al die kwaadheid was geconcentreerd op.
The suffering of the Lord Jesus Christ was such a suffering that no man in this world ever suffered like that.
Het lijden van Jezus was zo'n lijden dat nooit iemand in de wereld zo geleden heeft.
And yet It was the Father's will.
En toch was het de Vader's wil.
And behind that will was the love of God.
En achter deze wil was de liefde van God.
That we might be saved and we may enjoy with Him in eternity.
Dat wij gered konden worden en wij met Hem in de eeuwigheid kunnen.
And that's why He was prepared to go to that suffering.
En daarom was de Jezus bereid om door die door dat lijden heen te gaan.
Lord, not my will, but Thy will be done.
Heer, niet uw wil, maar mijn, niet mijn wil, maar uw wil geschieden.
Yes, love is kind, even kind to those who treat you very cruelly.
Zijn liefde was zelfs tegen degene die hem erg wreed behandelde.
They treated him so brutally.
Ze behandelden hem zo brutaal.
Yet he loved them.
Toch had hij ze lief.
They spat on his face.
Ze spuugde op zijn gezicht.
They beat him, all the flesh came out.
Ze sloegen hem en vlees ging open.
If he wanted, he could have destroyed them by one word.
Als hij wilde, had hij ze kunnen vernietigen met één woord.
He could have got fire from heaven.
Hij kon vuur uit de hemel laten komen.
He had the power.
Hij had de macht.
He was the creator.
Hij was de schepper.
He was God.
Hij is God.
He was the God of Elijah.
Hij is de God van Elia.
You know, Elijah brought fire from heaven.
Elia liet vuur uit de hemel komen.
And he destroyed those 150 people.
En liet 150 mensen omkomen.
The Lord Jesus Christ could have done the same thing.
De Heer Jezus kon hetzelfde doen.
But he loved them.
Maar hij hield van ze.
His love is given in Hebrews chapter 12. The joy that was set before him, he endured the cross.
De vreugde die voorgesteld was.
Chapter 12 verse 2.
Daarom verdroeg hij het kruis.
Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him, endured the cross, despising the shame, and is sat down at the right hand on the throne of God.
Hebreeën hoofdstuk 12 vers 2. Zien het overste leidsman en voleinder des geloofs Jezus, de welke voor de vreugde die voor hem gesteld was, het kruis heeft verdragen en schande veracht en gezeten is aan de rechterhand des troons van God.
What was the joy of the Lord Jesus Christ?
Wat was de vreugde van Heer Jezus?
To have you and me with Him for eternity.
Dat jij en ik met Hem zouden kunnen zijn in de eeuwigheid.
This love is something which is beyond the natural understanding of man.
Die liefde is iets wat boven het begrip van de mens uitgaat.
When people speak vicious things about us.
Als mensen verkeerde dingen over ons spreken.
Our natural selves like to retaliate.
Ons natuurlijke zelf wil er graag tegenin.
We like to lash out at those people. Give them a bit of our mind like.
We zouden ze graag flink de waarheid zeggen.
Love does not mind if others succeed. If others succeed, love doesn't mind. It's very happy.
Als een ander
succeed, if others are promoted or given some higher. Yeah. Love does not feel bad. It's not envious.
Als het met een ander goed gaat, dan is het voor de liefde niet erg. De liefde voelt zich er niet slecht op. De liefde vindt, is daar blij.
Love is glad if they succeed.
Liefde is blij als het met anderen goed gaat.
How can my right hand envy my left hand?
Hoe kan mijn rechterhand mijn linkerhand haten?
Suppose it's my left hand, right hand is the right hand who does all the work, all the hard work. But the left hand has the wristwatch, has the ring and the jewelry, everything on the left hand.
Mijn rechterhand doet al zwaar werk, maar mijn linkerhand heeft het horloge en de ring en.
And the right hand does all the heavy work.
En de rechterhand doet al zwaar werk.
The right hand doesn't say, oh, I'm doing all the work and the left hand gets all the jewelry and all the honor.
De rechterhand zegt, ja, maar ik doe al zwaar werk en de linkerhand die heeft een ring en het horloge.
Why not? Why? Because it's the same body.
Waarom? Het is hetzelfde lichaam.
They belong to the same members.
Ze behoren, zijn hetzelfde lichaam.
They are the same head.
Ze zijn onder hetzelfde.
There is no envy. If you belong to the same member of the same body, there won't be envy. If your brother or sister is promoted.
Als we van hetzelfde lichaam zijn, dan is er geen jaloersheid, geen nijd tussen die verschillende delen van het lichaam. Als een broeder of een zuster verhoogd wordt.
It is impossible to envy with a loving heart.
Het is onmogelijk om nijd te hebben met een liefdevol hart.
Love wanteth not itself. He is not puffed up. Love never brags about itself, because love knows that it has nothing but what it has received from God. Verse 4.
Vers 4. In Romeinen 13 vers 4. De liefde is langmoedig, zij is goedertieren. De liefde is niet afgunstig. De liefde handelt niet lichtvaardiglijk, zij is niet opgeblazen.
Love knows that whatever it has received from God. It has nothing to want, there is nothing to brag about itself.
Liefde is wat van God ontvangen is. Het is niet om erover op te scheppen, want het is niet van zichzelf.
That's why it is impossible for love to be conceited. See please, 1 Corinthians.
In Corinthe.
Chapter 15.
Hoofdstuk 15.
Verses 9 and 10.
Vers 9 en 10.
Read somebody loudly.
Ja, kan iemand dat lezen, luid? In Corinthe 15, vers 9 en 10.
Want ik ben de gemeente der apostelen. Ik waag de apostel te rekenen, omdat ik de gemeente van God heb. Hoe genade God ben ik wat ik ben, en zijn genade mij is niet vergeefs geweest. Maar je hebt meer gearbeid op die allen, dat niet ik, maar de genade God die met mij
is. Love does not, is not at all conceited. It says, it knows by the grace of God I am what I am.
Liefde zegt, ik weet dat door de genade van God ben ik wat ik ben.
Love does not seek even those things which rightfully belong to him.
Liefde zoekt ook niet de dingen die aan hem toebehoren.
Philippians chapter 2,
Philippians hoofdstuk
2, verses 5 and 6.
Vers 5 en 6. Philippians hoofdstuk 2, vers 5 en 6. Want dat gevoelde zij in u, het welk ook in Christus Jezus was, die in de gestalte Gods zijnde geen roof geacht heeft goden gelijk te zijn.
He who was God, who had the power of God, he did not think it a matter to be grasped at, but humbled himself.
Hij die God was, die de macht had van God, die vond het geen roof dat als de heerlijkheid van hem afgenomen werd, maar hij vernederde zichzelf.
Same thing we see in the life of the Apostle Paul.
Hetzelfde zien in het leven van de apostel
Paulus. 1 Corinthians chapter 5, 9.
1 Corinthians hoofdstuk 9.
And verse 5.
Vers 5.
Have we not power to lead about a sister, a wife, as well as other apostles, and as the brethren of the Lord and Cephas?
Hebben wij niet macht om een vrouw, een zuster zijnde met ons om te leiden, gelijk ook andere apostelen en de broeders des Heren en Cephas?
The apostle had every right to marry.
De apostel had elk recht om te trouwen.
Because Peter and other apostles married.
Omdat Petrus en andere apostelen ook getrouwd waren.
But he relinquishes this right of marriage.
Maar hij doet afstand van het recht om te trouwen.
Then remuneration. See please verse 11.
Zie alsjeblieft vers 11.
Same chapter, 9 and verse 11.
If
we have sown unto you spiritual things, is it a great thing if we shall reap your carnal things?
Indien wij jullie het geestelijke gezaaid hebben, is het een grote zaak zo wij het uwe dat lichamelijk is, maaien?
Verse 14.
Vers 14.
Even so had the Lord ordained that they which preach the gospel should leave out the gospel.
Al zo heeft ook de Heer geordineerd, degenen die het evangelie verkondigen, dat zij van het evangelie leven.
Verse 15.
Vers 15.
But I have used none of these things, neither have I written these things, that it should be so done unto me. It were better for me to die, that any man should make my glory void.
1 Corinthians 9, 15. Maar ik heb geen van deze dingen gebruikt, en ik heb dit niet geschreven, opdat het al zo aan mij geschieden zou, want het waren mij beter te sterven, dan dat iemand deze mijn roem zou ijdel maken.
Now this was the apostle. He had every right to marry, he had every right to have for remuneration for his heavy work for the gospel of Christ.
De apostel had elk recht om te trouwen, hij had elk recht om een beloning te ontvangen voor zijn zware werk voor de Heer Jezus Christus.
But he never took use of that right.
Maar hij gebruikte nooit dat recht.
His God forbid, he said, that I should take any reward, but I will preach the gospel free, he says.
God verbiedt dat ik enige beloning zou nemen, maar ik zal het evangelie vrij, gratis verkondigen.
Verses 15 and 16.
Vers 15 en 16.
But I have used none of these things, neither have I written these things, that it should be so done unto me. It were better for me to die, that any man should make my glory void. For though I preach the gospel, I have nothing to glory of, for necessity is laid upon me. Yea, woe is me if I preach not the gospel.
Maar ik heb geen van deze dingen gebruikt, en ik heb die niet geschreven, dat dit alzo aan mij geschieden zou, want het waren mij beter te sterven, dan dat iemand deze mijn roem zou ijdel maken. Want indien ik het evangelie verkondige, het is mij geen roem, want de nood is mij opgelegd. En ween mij, indien ik het evangelie niet verkondig.
Chapter 13, verse 5.
1 Corinthians 13, vers 5.
Doth not behave itself unseemly, seeketh not her own, is not easily provoked, thinketh no evil.
Vers 5. Zij handelt niet ongeschiktelijk, zij zoekt zichzelf niet, zij wordt niet verbitterd, zij denkt geen kwaad.
Is not provoked. This word in the English translation easily is not in the original. It should be, is not provoked at all. However much people may try to provoke you, if there is love, Christ's love, you will never be provoked.
Zij wordt niet verbitterd. In Engelse vertaling staat, ze wordt helemaal nooit verbitterd. Maar hoeveel mensen van ons raken iedere keer verbitterd?
It doesn't think evil of anyone.
Het betekent, het denkt geen kwaad van niemand.
People may speak evil about somebody.
Mensen kunnen kwaad spreken over iemand.
But you will never think evil about them.
Maar je zal toch nooit kwaad van ze denken.
There are some people who always suspect that person doesn't love me.
Er zijn altijd mensen die achterdochtig zijn en denken, die persoon houdt niet van me.
You say, well, I know that so and so person doesn't love me, doesn't like me.
Je kan zeggen, ik weet dat die persoon niet van me houdt en me niet mag.
But how do you know that for a fact?
Maar hoe weet je het voor een feit?
It may be only your imagination.
Het kan alleen verbeelding zijn.
Then verse 6.
Vers 6.
Love rejoices not in iniquity.
Zij verblijft zich niet in ongerechtigheid.
The Spanish translation for this verse is that love keeps no resentful thought.
De Spaanse vertaling van dit vers zegt dat liefde bewaart geen lelijke gedachten.
I got this translation from Sister Margarita in India.
Ik heb die vertaling van Sister Margarita gekregen.
And I was studying this particular passage. I wanted to know the Spanish translation, but the English translation is very poor.
Ik bestudeerde dit hoofdstuk en ik wilde de Spaanse vertaling, want de Engelse vertaling in dit geheel is erg arm.
So the Spanish translation is a very good translation.
De Spaanse vertaling is een hele goede vertaling.
Not love rejoices not in iniquity, but love keeps no resentful thought in your mind.
Zij verblijft zich niet in de ongerechtigheid, maar ze bewaart zelfs geen enkel lelijke gedachte in haar hart.
When anyone who is unkind to us,
als iemand onvriendelijk tegen ons
and when such a person falls into some sin,
en als zo'n persoon in zonde valt,
then love does not say, well, he had it coming to him, it's good this thing has happened.
Dan zegt liefde niet, nou heeft hij gekregen wat hij verdiend had.
People who are unkind to us, we are waiting when something will happen to them and we can rejoice at their fall and at their disaster.
Als mensen onvriendelijk tegen ons zijn, dan zitten we te wachten op dat zij een keer vallen en dan zijn we blij.
But love will never do that.
Maar liefde doet dat.
Love is sorry even for our enemies.
De liefde houdt zelfs en vindt het zelfs erg voor vijanden.
Sometimes we need the vision of hell.
Soms hebben we de visie van de hel nodig.
And if you see people suffering in hell, you will never want even your worst enemy to go there.
En als je de mensen ziet lijden in de hel, dan wil je zelfs niet dat je ergste vijand daarin gaat.
Love covers a multitude of sins.
Liefde bedekt een menigte van zonden.
1 Peter chapter 4.
1 Korinthe 4. 1 Petrus 4.
Verse 8.
Vers 8.
Can you read somebody loudly?
Alsjeblieft, iemand het luid leest.
1 Peter 4, 8.
1 Petrus 4, 8.
Heb geloof nou bestendige liefde in jegens elkander, want de liefde bedekt tal van zonden.
Flawless, chapter 10.
Spreuken, hoofdstuk 10.
And verse 12.
Vers 12.
Proverbs chapter 10 and verse 12.
Spreuken, hoofdstuk 10, vers 12.
Hatred stirreth up strife, but love covereth all things. May our lips be sealed forever. If you know anything, your brother or sister has done something wrong.
Dat onze lippen zouden mogen toegesloten worden voor eeuwig als we weten dat een broeder of zuster iets verkeerd heeft gedaan.
Love will always speak something kind about their brother, though there may be so many things wrong about him.
Liefde zal altijd vriendelijk over die broeder spreken, alhoewel er zoveel verkeerde dingen met die broeder zijn.
Psalms 130.
Psalm 130.
And verse 3.
Vers 3.
Yeah, the psalmist says, O God, if thou were to mark iniquity, man, who can stand before thee?
Zo ga je, Heere, de ongerechtigheden gadeslaat, Heere, wie zal bestaan?
Who can stand before God? If God were to mark iniquities, even in his own people, nobody can stand before God.
Wie zou voor de Heere kunnen staan als God zelfs zonde ziet in het leven van zijn eigen kinderen? Wie zou voor God kunnen staan?
That was the life of Lord Jesus.
Dat was het leven van Heer
Jesus. They brought a woman with full accusation.
Ze bracht een vrouw vol van beschuldiging.
Lord, we have seen her in the very act doing these things.
Heer, we hebben haar bezig gezien.
But the Lord never has one word against her.
De Heer zei geen enkel woord tegen
haar. One who has got no sin in his heart, let him take the first stone.
Hij zei, degene die geen zonde in zijn hart heeft, laat die de eerste steen gooien.
That is Christ-likeness.
Dat is zoals de Heer Jezus zijn.
I have to see my own beam in my own eyes rather than the mote in my brother's eyes.
Ik moet de balk in mijn eigen ogen zien, eerder dan de splinter in de ander's ogen.
This is the great lacuna or failure among the assemblies and the people of God.
Dit is het grote falen in de gemeente van de Heer Jezus Christus.
Why Corinthian assembly was a very good assembly. They had great gifts in the assembly.
De gemeente van Korinthe was een goede gemeente. Ze hadden veel gaven.
The gifts of tongues.
Gaven van tongen.
There were miracles.
Wonderen.
There were mighty men of faith.
Machtige mannen.
There were great prophets.
Grote profeten.
The apostle says that we are gifted with all utterance and all knowledge.
De apostel zegt ze waren begaafd met alle gaven en alle kennis.
But what was lacking in that assembly?
Maar wat ontbrak aan die gemeente?
There's one thing, love.
Eén ding.
There's everything but love.
Liefde. Alles maar geen liefde.
That's why there were divisions, schisms.
Dan was er verdeeldheid en scheidingen.
Immorality.
They
were puffed up with pride.
Ze waren opgeblazen met
they even blamed the apostle of so many things.
Ze hadden zelfs verkeerde dingen te zeggen over de apostelen.
Blame the apostle also. Ja. Criticizing the apostle, judging the apostle.
Ja, ze oordeelden, ze bekritiseerden de apostelen.
Why all that?
Waarom?
Because they lacked this love. The
omdat
most important thing.
De liefde miste het belangrijkste ding.
Today, why there are wars in the world? Wars.
Waarom zijn er oorlogen in
why
de wereld?
Why there broken homes?
Waarom zijn er gebroken gezinnen?
Because of this one important thing. Lack of love.
Eén belangrijke ding, gebrek aan liefde.
We need to pray to the Lord.
We hebben.
Lord, I search my heart and I find there is no love in me.
We moeten bidden. En we moeten ons hart onderzoeken en zeggen, Heer, ik zie er is geen liefde in mijn hart.
And there must be a great desire to have that love of Christ in my life.
Er moet een groot verlangen zijn om die liefde van Jezus Christus in mijn leven.
Unless you have a desire, God will not fulfill that desire.
Als je dat verlangen niet hebt, dan zal God ook dat verlangen niet.
This love is not in me.
Die liefde is niet in mij.
It has to be given from the Lord.
Het moet van de Heer gegeven worden.
I'm not born with this love.
Ik heb deze liefde niet.
It has to be given to me as God's gift.
Het moet aan me gegeven worden als Gods gave.
Romans chapter 5 verse 5.
Romeinen hoofdstuk 5.
The love of God is shed abroad in your heart by the Holy Spirit.
En omdat de liefde God in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest.
And this is the fruit of the Holy Spirit.
En dit is de vrucht van de Heilige Geest.
You see, there are many gifts.
Je ziet, er zijn veel gaven.
And gifts can be imitated even by the devil.
En gaven kunnen zelfs geïmiteerd worden door de duivel.
But the fruits of the spirit can never be imitated by the devil.
Maar de vruchten van de geest kunnen niet geïmiteerd worden.
And
door de duivel.
So the Lord says.
En daarom zegt de Heer.
That you shall know them by their fruits.
Je zal ze kennen aan hun vruchten.
See Matthew chapter 7.
Zie Matthäus hoofdstuk 7.
You shall know them by their fruits, not by their gifts.
Je zal ze kennen aan hun vruchten en niet aan hun gaven.
And verse 20.
Vers 20.
Therefore, by their fruits you shall know them. It's not by their gifts you shall know them. You may have great gifts, as I told you. You may remove mountains. You may raise the dead. You may speak with tongues. You may do so many things. But Lord never says, by your gift, by the gifts you shall know them. By your fruits you shall know them.
Zo zult gij dan dezelfde aan hun vruchten kennen. En er staat niet. Zo zult gij dan dezelfde aan hun gaven kennen. Je kan gaven hebben om de doden op te wekken, om bergen te verzetten. Maar ze zullen gekend worden aan hun vruchten en niet aan hun gaven.
En wat is de vrucht?
En wat is de vrucht?
Galatians 2.
Galaten.
Galatians 5.
Hoofdstuk 5.
En vers 22 en 23.
Vers 22 en 23.
But the fruit of the Spirit, now remember this one verse, it is in the singular, the fruit, not fruits of the Spirit. The fruit of the Spirit. These are the byproducts of the fruit of love.
De vrucht van de geest, let op, er staat niet vruchten van de geest.
The fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Against such there is no law.
Maar de vrucht des geestes is liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, goede tierenheid, goedheid. Geloof, zachtmoedigheid en matigheid.
Then verse 7.
Dan vers
7. 1 Corinthians 13, 7.
1 Corinthians
love beareth all things.
1 Corinthians 13, 7.
Here are four words God has put for me.
Hier zijn vier dingen die God heeft opgeschreven voor mij.
I consider that these four words God has put for me in the Bible.
Ik weet dat deze vier dingen door God opgeschreven zijn voor mij.
Because this is one of the biggest challenges in the whole chapter.
Want dit is een van de grootste uitdagingen in de hele hoofdstuk.
To be able to bear.
Om in staat te zijn om te verdragen.
When I was in Calcutta.
Toen ik in Calcutta was.
I had living below my flat one neighbor. He was a doctor family.
Leefde onder mij in mijn flat een dokter met zijn familie.
And I don't know why they used to hate us so much.
En ik weet niet waarom ze ons zo verschrikkelijk haten.
It's always when I'm coming up the stairs, the doctor will push me like that.
Iedere keer als ik de trap op kwam. Dokter duwde die dokter me opzij.
That I was praying for him, Lord, you save this soul.
En ik bad, Heer, red die ziel.
One day my wife, she had put a new sari, silk sari, and she was going down below the balcony.
Op een dag had mevrouw een nieuwe sari, een zijde sari aangetrokken, en ze ging naar beneden op het balkon.
And the doctor's sister, she had eaten pan. I don't know whether you know pan. Pan is betel leaf. In India they chew that and they put some cattitude red. And they gone chewing it like that.
En die zuster van die dokter, die had pan gegeten, het is een noot. En die kauwen ze een hele tijd en dan krijg je een rood sap. En het maakt nogal vlekken.
And then the juice they spit out, it is red in color.
En die het sap, dat spugen ze uit en het is rood.
It is a new sight for the foreigners.
Het is iets nieuws voor de buitenlanders.
One of my Spanish, not Spanish, Swedish friend.
Ik had een Zweedse vriend.
Niels Dock.
Die heette Niels Dock.
Once he saw that one man spitting that, he said, "Are you got shocked? Is this blood coming out?" He said.
Toen ik in een man staat spuurt, schrok hij, zegt hij, oh kijk, hij spuurt bloed.
It's just like blood.
Het is net als bloed.
Red color.
Een rode kleur.
So they go on spilling it out.
Ze gaan door, iedere keer uit.
So this young girl, when my wife was going out, she spat that on my wife's clothes. All the silk sari became red.
En dit jonge meisje spuugde dat zo over mevrouw zijn sari heen.
And when I came home from duty and I heard it, I was very, very much, my whole bearing power had gone away.
Toen ik terugkwam van mijn werk, kwam ik thuis en ik was zo kwaad, mijn hele verdraagzaamheid was verdwenen.
I said, I've borne these people for 1.5 years.
Ik zei, ik heb die mensen nou verdragen voor 1.5 jaar.
But now this is the limit, I said.
Maar nu is het genoeg.
So next time when I was coming up,
de volgende keer toen ik boven kwam,
the doctor pushed me like that.
De dokter duwde me weer opzij.
So I took my hand like that.
En ik nam mijn hand op.
And gave him a jab here.
En ik gaf hem zo een stoot.
Because that is jujitsu, that is Japanese art of wrestling, karate.
Dat is jujitsu, dat is de Japanse kunst.
And before I was born again, I used to be very expert in karate.
En voordat ik wedergeboren was ik een expert in karate.
So I jabbed him, and he fell down like that.
Dus ik gaf hem een stoot en hij viel neer.
So another, his brother was an army officer, colonel, he got up. And he was sleeping.
Zijn broeder, die was een kolonel in het leger, die stond op.
And there was a big stick in the corner. He took that stick. I said, yes, bring the stick. With the same stick, I'll break your bones.
En er was een grote stok in de hoek. Hij pakte die stok van hem af. Ik zei, ja, breng die stok, maar ik breek je been ook nog.
And I went on the colonel also.
En ik ging naar die kolonel toe.
And I threw him down.
En ik stond.
Then those two girls came and fell at my feet and weeping and crying.
En toen kwamen die twee meisjes en viel aan mijn voeten neer en huilden.
Then all my anger went away.
En al mijn kwaad.
And I wondered, what have I done such a thing?
En ik dacht, wat heb ik gedaan?
And I went up.
En ik stond.
I could not pay.
Ik kon niet bidden.
I tried to pay, I couldn't pay.
Ik probeerde te bidden, ik kon het niet.
Lost the sea.
De Heer zei,
what you have done.
Kijk wat je gedaan hebt.
I said, Lord, but how much can I bear?
Ik zei, Heer, maar hoeveel kan
this
ik
the limit.
Dit is het einde.
They have dirtied my wife's sari, that color will never go. And I spent 500 rupees for that.
En ze hebben mevrouw sari vies gemaakt, die trekken gaan er nooit meer uit. Het heeft 400-500 rupees gekost.
If they spat on me, I don't mind.
Als op mij gespuugd werd,
but I can't bear anything done to my wife.
Maar ik kan het niet verdragen als iets aan mevrouw doet.
So I got angry.
Zo ik werd kwaad.
Lord says no.
Zei, nee.
How much they spat on me?
Hoeveel hebben ze op
they
mij
pulled my hair.
Ze hebben mijn haar getrokken.
And I'm the creator.
En ik ben de schepper.
Who is your wife? Who are you?
Wie is je vrouw? Wie ben jij?
Then I said, yes, Lord, sorry.
Ik zei, ja, je hebt spijt me.
So early in the morning I went and knocked at the door.
Vroeg in de morgen ging ik en klopte op de deur.
So they saw from the eye and they closed the door at once.
Ze keken het gaatje en meteen deed de deur dicht.
I said, please open the door.
Ik zei, alsjeblieft doe de deur open.
Please open.
Alsjeblieft open.
I come to ask forgiveness.
Ik kom om vergeving te
vragen. Then they slowly opened it.
Dan langzaam deze
and
deur
open. And I told them, I'm very, very sorry for
en
what
ik zei, ik spijt me heel erg voor wat ik gedaan heb.
I should never have done that.
Ik zou het nooit.
How much you provoked me?
Hoe, wat je me ook aangedaan hebt?
I have to bear anything.
Ik had het moeten
because
verdragen.
My Christ, my Savior, bore everything for me.
Want de Heer Jezus mijn redder, die verdroeg alles van mij.
And that thing brought them to Christ.
En dat,
the whole family were born again.
Dat Christus, dat bracht die mensen tot Christus.
Dr. Narayan, his wife and two daughters.
De hele familie werd wedergeboren, dokter Nara en zijn vrouw en twee dochters.
And they became our great friends after that.
En ze werden onze grote vrienden.
It's only when you bear, able to bear.
Het is alleen wanneer je in staat bent om te verdragen.
Then God's love is demonstrated in our life.
Dan wordt Gods liefde geopenbaard in ons leven.
It's a really big challenge.
Het is een grote uitdaging.
I may do so many things.
Ik kan zoveel
but if I cannot bear what my brother or sister has done to me, then before God's sight, I'm nothing at all.
Maar als ik niet kan verdragen wat mijn broer en zuster me aangedaan heeft, dan ben ik in Gods ogen niets.
Bear it all things.
Verdraagt alle dingen.
He bore all things for me. Isaiah 53 and verse 7.
Hij verdroeg alle dingen voor mij. Isaiah 53 verse 7.
Can you read that?
Als u dit leest.
Isaiah 53 verse 7.
Isaiah 53 verse 7.
Hij werd mishandeld, maar hij hield zich bedrukken en deed zijn mond niet open, als een lam dat ter slachting geleid wordt, en als een schaap dat stom is voor zijn scheerders.
All my filth, all my corruption, all my sin, everything he bore on himself.
Al mijn vuiligheid, al mijn corruptie, al mijn zonde droeg hij voor mij.
1 Peter chapter 2.
1 Peter hoofdstuk 2.
And 21 to 23.
Vers 21 tot 23.
For even hereunto were he called, because Christ also suffered for us, leaving us an example that each should follow his steps. There is nothing impossible. We have to follow his steps.
Want hiertoe zijt gij geroepen, terwijl ook Christus voor ons geleden heeft, ons een voorbeeld nalatende, opdat gij zijn voetstappen zou navolgen. Er is niets onmogelijk, we moeten zijn stappen navolgen.
God would never have given us this instruction had it not been possible for us to follow in his steps.
God had ons deze instructie nooit gegeven als het onmogelijk geweest zou zijn om deze voetstappen te volgen.
The Christian life is an impossible life.
Het christelijke leven is een onmogelijk leven.
But I leave it in his power, not in my power.
Maar ik leef het in zijn kracht en niet in mijn kracht.
I can in my own power never live this life.
Ik kan in mijn eigen kracht nooit dit leven leven.
But I have got enabling power.
Maar ik heb kracht in mijn staat.
Yes, pour that spirit of love into my heart.
Hij heeft die geest van liefde in mijn hart uitgegoten.
And it is by that power I can live that life.
Het is door die kracht dat ik het leven kan leven.
It's a possibility.
Het is een mogelijkheid.
The impossible becomes possible.
Het onmogelijke wordt mogelijk.
That's why the Lord could say, all things are possible.
Daarom zegt de Heer, alle dingen zijn mogelijk.
Then verse 22.
Dan vers 22.
Who did no sin, neither was guile found in his mouth.
Die geen zonde gedaan heeft en er heeft geen bedrog in zijn mond gevonden.
Verse 23.
Vers 23.
Who when he was reviled not again. When he suffered, he threatened not, but committed himself to him that judgeth righteously.
Die als hij gescholden werd, niet wederschold, en als hij leed, niet dreigde, maar hij overgaf aan dien die rechtvaardiglijk oordeelt.
Verse 24.
Vers 24.
Who his own self bare our sins in his own body on the tree, that we being dead to sin, should live unto righteousness, by whose stripes ye are healed.
Die zelf onze zonde in zijn lichaam gedragen heeft op het hout, opdat wij, der zonde afgestorven zijnde, der gerechtigheid leven zouden, door wiens striemen wij gij genezen zijt.
You see that little word, all, beareth all things.
Je ziet het kleine woord, hij verdroeg alle dingen.
And remember that word all, it's a very small word, and but that little word you find through the all through the Bible, from Genesis to Revelation.
En denk aan het kleine woord al. Het is een klein woord, maar je vindt het overal in de Bijbel. Genesis tot Openbaring.
It's a very important word.
Het is een heel belangrijk woord.
Because it includes everything.
Want het houdt alles in.
If we bear some things and not other things, then divine love is not in us.
Als wij sommige dingen verdragen en andere dingen niet, dan is de goddelijke liefde niet in ons.
Love believeth all things.
Liefde gelooft alle dingen.
Not only bear it, but believe it.
Niet alleen verdraagt het, maar ook gelooft het.
Especially in our prayer life.
Speciaal in ons gebedsleven.
Mark's Gospel chapter 11 and verse 24.
Markus hoofdstuk 11.
Believe it all things.
Gelooft alle dingen.
And especially I want to emphasize this in our prayer life.
En speciaal wil ik dit benadrukken op ons gebedsleven.
Mark 11 verse 24.
Markus hoofdstuk 11 vers 22. En Jezus antwoordende, zeide tot hen, heb geloof op God.
Yes. Believe it all things. If you believe all things are possible,
geloof
you alle, believe it.
Geloof alle dingen. Als je alle dingen gelooft, dan zijn alle dingen mogelijk.
Love, hope at all things.
Liefde hoopt alle dingen.
That's wonderful we see in the life of the patriarch Abraham.
Dat is het wonderbare wat we zien in de aartsvader Abraham.
Romans chapter 4, and verse 18. Who against hope believed in God? Believed in hope.
Hoop tegen hoop op God bleef vertrouwen.
Who against, there was no hope for Abraham at all that his wife, 100 years old, should have bear a child.
Er was helemaal geen hoop voor Abraham dat zijn vrouw, die al 100 jaar oud was, nog een kind zou krijgen.
But he hoped against hope.
Maar hij hoopte tegen hoop.
And then love endured all things.
Liefde verdraagt alle dingen.
Yes, this word is the richest when it comes into daily Christian living.
Dit woord is het
rijkste. Endure all things.
Is het rijkste als we komen tot het leven, christelijke leven.
When it comes to demonstrating Christ in the world.
Als het komt op Christus laten zien in deze wereld.
Then this enduring all things is very important.
Dan dit alle dingen verdragen is heel belangrijk.
In John's Gospel,
in Johannes,
chapter 13,
vers 13,
and verse 35,
en vers 35,
only sign of the Christian.
Het enige teken van de gelovige.
By this shall all men know that ye are my disciples if we love one another.
Hieraan zullen zij alle bekennen dat gij mijn discipelen zijt, zo gij liefde hebt onder elkander.
This is very important.
Dat is heel belangrijk.
Not if I got great power to raise the dead people.
Niet alleen, niet dat ik niet de grote kracht om mensen uit de doden op te wekken.
People of the world, oh, he is the disciple of Christ. Through the name of Christ, he has shifted the mountain.
En de mensen van de wereld zeggen, oh, hij is de discipel van Christus, want door de naam van Christus heeft hij...
Through the name of Christ, he has raised the dead person.
Door de dood van, door de naam van de Jezus Christus heeft hij de dood opgewekt.
Am I his disciple because of that?
Ben ik zijn discipel daarom?
Not at all.
Helemaal niet.
He said, by this shall all men know that ye are my disciples, if ye love one another.
Hij zei, hieraan zullen alle mensen weten dat je mijn discipel bent, als je liefde hebt onder elkaar.
In India, there are many castes.
In India zijn er veel kasten.
There are the Hindus.
Er zijn Hindus.
They are long hair here.
Ze hebben lang haar.
Yeah, they have a long tuft of hair. You know, he's a Hindu.
Ze hebben hier een lange pluk haar.
They have some signs here also.
Ze hebben
There are many castes.
In India zijn er veel kasten.
There are the Hindus.
Ze zijn Hindus.
They are long hair here.
Ze hebben lang haar.
Yeah, they have a long tuft of hair. You know, he's a Hindu.
Ze hebben hier een lange pluk haar.
They have some signs here also.
Ze hebben een teken hier ook.
Of Shiva and Vishnu. God.
Van hun goden.
They apply this sign and here also Muttu.
Ze brengen het een teken.
They know he's a Hindu. You know he's a Hindu.
Dan weet je, hij is een Hindu.
Then the Muslims.
Muslim
you can make up with Muslim also. He'll cut his head in a different way.
Hij zal zijn haar knippen op een andere manier.
Then the sick.
Dan heb je
sick. The sick people, they have five things to know they are sick.
Ze hebben vijf dingen om te weten dat ze ziek zijn.
One thing, they'll have long hair.
Ze hebben lang haar.
Then they'll have a comb always.
Ze hebben een kam altijd.
And thirdly, they'll have a big ring here.
Ze hebben een grote band.
Then fourthly, they'll have a tight knicker.
Ze hebben een soort band om.
And fifthly, they'll have a knife.
En ze hebben een mes.
Every Sikh has to carry these five things.
Elke Sikh heeft die vijf dingen.
Brother Bhakti Singh was a Sikh before.
Bhakti Singh was een Sikh.
All these five things here to carry.
Al die vijf dingen moest hij bij.
So in India you can make out a Sikh by these five things.
So in India kan je meteen zien wie een Sikh is aan die vijf dingen.
How do you make out a Christian?
Hoe kan je Christen herkennen?
By a cross.
Door een kruis.
Hanging a cross or the tattoo on the cross.
Of een kruis op zijn arm getatoeëerd.
Is it by that?
Is it so?
You see, that begins from the childhood when the baby is small, then the pastor, the bishop or whatever, he'll take the water and apply to the like this cross.
Als een baby
and christen the baby and give it a name.
Als een baby in de kerk komt, meteen een dominee neemt water en maakt een kruis op zijn voorhoofd.
Then when they marry,
als ze trouwen,
then they have a chain with a cross hanging here.
Dan hebben ze een ketting met een kruis.
And when they die,
als ze sterven,
then also one cross will go on the coffin.
Dus dan komt er een kruis op een kist en op een.
And
kruis.
On the grave also cross will be put there.
En op het graf zetten ze ook nog een kruis neer.
But the cross does not work in the life.
Maar het kruis werkt niet in hun leven.
That's what God wants.
Dat
by this shall all men know that ye are my disciples.
Hieraan,
if we love one another.
Hieraan zullen alle mensen weten dat gij mijn discipelen zijt, als ze elkaar lief hebben.
That's the only sign of a Christian.
Dat is het enige teken van een
Christen. Simply Ephesians.
Het enigste teken van.
Chapter 3.
Efeze hoofdstuk 3, 21.
Shall we read this together?
Zullen we dit samen lezen?
Alternatively.
Om en om.
17 to 21. Let us read all these few verses.
Efeze 3, 17 tot 21.
The Christ may dwell in your hearts by faith, that ye being rooted and grounded in love. And to know the love of Christ which passeth knowledge, that ye might be filled with all the fullness of God. And to him be glory in the church by Christ Jesus throughout all ages, world without end. This love, he says, if you want to be filled with the fullness of God, he says, then this love of Christ must dwell in your hearts.
Als je vol wil zijn met de volheid van God, dan moet de liefde in je hart wonen.
You say it is impossible?
Je zegt, het is onmogelijk.
But what does God say?
Maar wat zegt God?
He verse 20.
Zie vers 20.
Now unto him that is able to do, he is able to do this in your life.
En nu die machtig is. Hij is ertoe in staat, hij is machtig.
Exceeding abundantly, he's talking about this love factor.
Meer dan overvloedig.
About this love he's saying.
Hij spreekt hier
over. He must say, Lord, this is a very difficult thing.
Wij zeggen, Heer, dit is een hele moeilijke zaak.
The Lord says, no, it is not difficult.
Heer zegt, nee, het is niet moeilijk.
And to him who is able to do exceeding beyond our asking and thinking.
En nu die machtig is meer overvloedig te doen boven al wat we bidden of denken.
According to the power which works in us, the power of His love.
Naar de kracht die in ons werkt, de kracht van.
Power is Holy Spirit.
De kracht van zijn Heilige Geest.
May the Lord give us that power.
Dat de Heer ons die kracht geeft.
Power of love.
Kracht van liefde.
Is beyond and greater than every other thing.
Die groter is en boven alles, alle andere krachten.
And make it true in our life.
En het waar maken.
And so the fullness of God will come into us.
En zo de volheid van God in ons komt.
And may God make it true experiment to you in your life. And
en dat God het werkelijk waar maakt, een ware ervaring in jou en mijn leven.
Everything.
Amen.